Wij komen vanavond terecht in 1 Samuel 18. In 1 Samuel 18 zijn wij bij wat er gebeurde zoal nadat David eerst Goliath een kopje, nou ja, een kop kun je wel zeggen, kleiner had gemaakt. Dat neemt niet weg dat de gebeurtenissen die hierna vermeld worden, weliswaar historisch daarop volgen, maar typologisch niet. Dat is een voor de hand liggende zaak. Enerzijds, anderzijds voel ik me altijd verplicht om daar met grote nadruk op te wijzen. Dat verschijnsel namelijk dat je in bepaalde hoofdstukken een parallel kunt vinden met, laten we in het algemeen zeggen, nieuwtestamentische geschiedenis. Maar het is niet zo dat de geschiedenis dan ook inderdaad doorloopt. Dat kan moeilijk. De oud-testamentische geschiedenis is 4000 jaar. De nieuw-testamentische, althans in de Bijbel, is een heel stuk korter. Dus dat kan nooit natuurlijk. Hè? Met andere woorden, het houdt ergens een keer op en dan begint het verhaal weer overnieuw of van voren of aan. Of we krijgen iets anders of wat het maar is. Ik neem meestal als voorbeeld de geschiedenis van Jozef, die dan toch in de praktijk uiteenvalt in verschillende episoden, waarin dikwijls dezelfde waarheid, althans in het algemeen dezelfde waarheid, herhaald wordt. Hetzelfde vind je ook in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Dat zijn ook verschillende episoden, maar niettemin, ze hebben een profetische betekenis, maar die dingen herhalen zich dan, hè. En dat is hier uiteraard ook zo. Wat ik eigenlijk sta te vertellen is dat je nou de geschiedenis van David tegen Goliath even weer moet vergeten. En dan beginnen we weer gewoon opnieuw. Dat wil zeggen, we nemen eerst het eerste deel van het hoofdstuk. Het is maar in 2 pericopen verdeeld. In werkelijkheid zijn het er eigenlijk een paar meer. Maar dat merkt u vanzelf wel. Er staat in 1 Samuel 18 vers 1, het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, en Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Toch iets hierin herkennen, zo van, dat heb ik toch eerder gelezen. Dat was ook zo, maar toen was het Saul. Wiens wapenrusting, dan wel wiens kledij, werd overgedragen aan David. En David beliefde die niet. En nu zijn we een hoofdstuk verder. En nu krijgt David de uitrusting, de persoonlijke standaarduitrusting heet dat, in militaire dienst, de PSU. Voor de technici onder u is het de Power Supply Unit. Die ligt daar op de grond. Power Supply, de PSU. Hè. Maar in militaire dienst was het allemaal lege groen. Hè. De persoonlijke standaarduitrusting, waaronder de koppel, de speer en, was nog iets. Maar goed, die uitrusting wordt overgedragen van Jonathan aan David en de betekenis is ongeveer dezelfde als die in het voorgaande hoofdstuk, toen de uitrusting van Saul werd overgedragen aan David. Alleen toen weigerde David die uitrusting. Hij zei, hier kan ik niet mee overweg. Hij probeerde te gaan, staat er. Hij probeerde erin te lopen, maar dat lukte hem niet. En nu krijgt hij het een en ander van Jonathan. Wat hij ermee gedaan heeft, weet ik niet. De koppel is er ook bij trouwens, zie ik, de gordel staat er. Wat hij ermee gedaan heeft, weet ik niet. En wat voor belang het heeft in de historie, dat waag ik ook te betwijfelen. Niks waarschijnlijk, want het zal onze zorg zijn. Bij wie David zijn uitrusting haalde, toch? En wie de fourier was, om zo te zeggen. Dat betekent allemaal niks. Maar dat vind ik nou juist zo leuk in de Bijbel. En ik zeg het precies zoals ik het bedoel. Dat vind ik aardig in de Bijbel. Dat er zo van die dingen in staan die historisch geen enkel belang hebben. Maar ze hebben natuurlijk een overdrachtelijke betekenis. En daarom worden ze vermeld. Ze hebben wel belang, maar op ander terrein. Dat is het probleem dus van de historici die de Bijbel lezen en zeggen dan, de Bijbel is geen historisch boek. Want wat ze graag hadden willen weten, staat er niet in. En waar ze echt geen belang bij hebben, dat staat er weer wel in. Toch of niet? Nou ja, soms dan, hè. Dat is een probleem en dan zeggen ze, het is geen historisch boek. En dan is de Bijbel dus meteen ook historisch onbetrouwbaar. Hetgeen toch een wat vreemde conclusie is, als u het mij vraagt. En bovendien erg voorbarig, want als de Bijbel het woord van God is, dan past het ons niet om daar kritiek op te hebben. En zeker niet om te zeggen dat het onbetrouwbaar is, in welk opzicht dan ook. Toch? Dan ben je al buiten je boekje. En wetenschappelijk is dat overigens ook niet. Als de Bijbel het woord van God is, moet je het als zodanig lezen en als zodanig bestuderen. Uiteraard. Maar goed, dat even terzijde. Wat uitgedrukt wordt is makkelijk genoeg. Hè? We krijgen dat wel eens vaker in de Bijbel, namelijk dat iemand de kleding van een ander droeg. Het leukste voorbeeld, dat woord leuk moet ik weer gauw af, want het is natuurlijk toch een raar woord. Maar het aardigste voorbeeld dan, dat me te binnen schiet overigens, is dat van die ezel. Heb je hem? Die ezel. Zoveel ezels lopen dan ook weer niet rond. Althans in de Bijbel niet.
Ja, maar die ezel
die laat het in de kleederen van de discipelen.
Juist. Juist. Ik heb het over de ezel van wie die maar was. Hè. Niet verder, je moet het niet verder vertellen, maar ik denk dat die van Jozef en Arimathea was. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die ezel, weet u wel, die, waarop de Heer Jezus reed over de Olijfberg naar Jeruzalem op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En toen werd de ezel aangekleed met de klederen van de discipelen. Staat er echt. Nou ja, de woordkeuze is anders. Natuurlijk. Maar het staat er wel. Zodat de ezel er plotseling uitzag, want dan kon je aan zijn kleding zien, als de discipelen. En dat heeft natuurlijk een reden, want die ezel beelde hetzelfde uit als wat de discipelen sowieso uitbeelden in meer dan één opzicht. Namelijk, ze zijn een uitdrukking van de gemeente, het beest van het rijdier, het beest van de Heer Jezus. En dat ik beest zeg, is niet uit gebrek aan respect voor de ezel, maar is omdat die term gebruikt wordt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij zette hem of legde hem, wat het maar was, op zijn eigen beest, staat daar. Dus dat woord kan ik ook gebruiken. Die ezel. Die ezel is namelijk een beeld van de gemeente als lichaam van Christus. Het instrument, voertuig mag ook, waarvan de Heer zich nou eenmaal bedient. En ook zal bedienen in de toekomst. En het kleed, de kleding die de ezel aankreegt, fungeert als attribuut, dat wil zeggen, fungeert als illustratie van wat het beest voorstelt voor de gelegenheid. En daar gaat het maar om. En dat is wat we hier ook vinden. Het is de uitdrukking van identificatie. Wij zijn dat soort dingen kwijt, maar ik zal u wat anders vertellen. Was het vorig jaar, 2 jaar terug? Weet ik niet. De laatste keer, wanneer waren we in Israël, in Petra? Is dat alweer 2 jaar terug? Oh goed, toen kwam ik daar een Bedouin tegen. Nou, hij kwam mij tegen, hij zei, I know you. Ik ken u. Wist ik veel. Hij zei, ja, u was hier 11 jaar geleden. Dat zou ik niet geweten hebben trouwens, uit het hoofd. U was hier 11 jaar geleden, was u met een groep Nederlanders hier. Heb u rondgeleid en dat soort dingen meer. Dat vond ik heel knap. Maar goed. En daarna herkenden we elkaar wel. Alleen we waren allebei 11 jaar ouder geworden. Alleen ik droeg nog dezelfde hoed, geloof ik. Of zoiets. Maar wat er daarna gebeurde, is dat hij mij... Hij gaf mij een hangertje, wat hij, een bronzen hangertje... wat hij om zijn nek had hangen, aan een veter, geloof ik. Of wat het maar was, kettingje, weet ik veel. Bronzen hangertje. Gaf hij mij. En dat is gewoon als aandenken. Ik loop niet met zo'n ding om mijn nek rond. Maar je geeft iets aan elkaar. Als uitwisseling, als beeld van verbondenheid, enzovoorts. Want ja, we hadden daarvoor heel goed contact gehad. Hij was, ik geloof dat hij getrouwd was met een Chinees. Die had hij daar ontmoet. En hij had in Hongkong gewoond, jarenlang. En hij was net weer terug in Petra. En wie komt hij daar tegen? Ja, komt hij mij tegen. En ik hem. Hoe gaat het? Enzovoorts. Leuk, ik hoop hem volgende maand weer te ontmoeten. Maar ja, zullen zien. Dus ik moet wel de dingen om mijn nek hangen natuurlijk. Maar zo gebeuren die dingen. Je geeft elkaar iets, een persoonlijk bezit... en bij voorkeur iets wat op het lichaam gedragen wordt. Maar goed, het is natuurlijk niet een goed voorbeeld... maar het schiet mij nu het eerste te binnen. Maar je geeft elkaar eventueel een ring... een trouwring, een verlovingsring, een vriendschapsring... of wat het maar wezen mag. Of inderdaad een hanger. Dat kom je alleen tegen in films nog maar, geloof ik. Weet je wel. Nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld natuurlijk. En het is een hele goede illustratie overigens. Toen Aaron stierf, moesten ze klederen uitdoen... En die werden overgedragen aan Eleazar. We waren nou toch bij Petra in de buurt. Hè? Dus we gaan nou maar even naar de berg hoor. Zonder die ezel deze keer. Maar Eleazar kreeg de kleding van vader Aaron aan... als uitdrukking van dat hij hem zou opvolgen... of daar ter plekke opvolgen als hogepriester van het volk enzovoorts. Er wordt iets overgedragen... Je vindt in de Bijbel trouwens ook het beginsel van handoplegging... dat precies hetzelfde voorstelt. Het overdragen van het een en ander... dat wil zeggen drukt uit verbondenheid met elkaar. Wij hebben daar de handjes schudden aan overgehouden of zoiets. En eventueel drukt het ook uit het overdragen van verantwoordelijkheid. Heel dikwijls trouwens in de Bijbel. Maar het is in ieder geval identificatie met elkaar. Ook ongelovigen... hebben dit begrepen, want ja, het is misschien niet aardig om het te vertellen... maar ze hebben er dus van gemaakt dat die twee homoseksueel waren. Dat weet u misschien niet, maar dat hebben ze ervan gemaakt. Hè? Want dat hier duidelijk sprake is van een zeer nauwe verbondenheid... ja, dat is wel duidelijk. En dan geldt Onis Wakimalipanse... wat het maar is, hè. Ja. Zo de waard is vertrouwd hij zijn gasten, vertaal je dat, geloof ik. Maar ik vind het niet zo'n fraaie vertaling, maar zo doen ze dat. Toen maar. Zoiets, en dan maken ze dat ervan, enzovoort. Maar ze begrijpen de symboliek niet, natuurlijk. Waar het over gaat, is dat Saul... Maar dat weet u langzamerhand. Is de uitbeelding van de wet, de heerschappij van de wet... De eisende, weet u wel, Saul, de eisende, ik blijf het herhalen. Saul, de vragende, de eisende, dat is wat de wet doet. En Jonathan, de zoon van Saul, is een uitbeelding van wat we traditioneel noemen het gelovig overblijfsel van Israël, nog onder de wet. De gelovigen, in de dagen van de wet. Weliswaar levend onder de heerschappij van de wet, maar niettemin... uitziend naar de tijd dat anders zou worden. En dat is volstrekt Bijbels. Dat is ook wat ons in het Nieuwe Testament menigmaal uiteen wordt gezet, soms hoofdstukken lang. Namelijk dat God had beloften gedaan aan Abraham, uiteindelijk met betrekking tot eeuwig leven en een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dus met betrekking tot een nieuw verbond, als ik het nu snel zeg zonder het verder te argumenteren. En in Galaten 3 zegt de apostel Paulus... nou ja, dat verbond is bevestigd geworden met een eedzwering. En 430 jaar later kwam de Mosaïsche wet... maar die doet er niks aan toe. Doet er ook niks aan af. Die beloften aan Abraham blijven gewoon bestaan. Maar daarna zegt hij wel, maar zolang de wet erbij gekomen was, konden die beloften niet vervuld worden. Daarom moest de heerschappij van de wet eerst beëindigd worden, omdat de zaligheid zou gerealiseerd worden, niet uit de wet, maar uit de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Dat betekent dus ook dat er in het Oude Testament lui geweest moeten zijn die vertrouwd hebben op Gods beloften, gedaan aan Abraham, en die uitgezien hebben naar het moment dat een einde zou komen aan de heerschappij van de Mosaïsche wet. Omdat God nou eenmaal een nieuw verbond beloofd had. Iets wat hij trouwens ook in de dagen van de wet menigmaal herhaald had. Dat weet u toch, hè? Er zijn profetieën genoeg die uitgesproken dan wel geschreven zijn in de dagen van de wet, waarin werd aangekondigd een nieuw verbond. En in het bijzonder natuurlijk Jeremia 31... Een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond dat gesloten werd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Jeremia 31 en wat er verder volgt. Nou, daarin zijn er geweest natuurlijk die daarin geloofd hebben, daarop vertrouwd hebben. En wat ik leerde op de christelijke, de gereformeerde lagere school, vooral als het tegen kerstfeest liep, zal ik maar zeggen, is dat de Joden verwachten de komst van de Messias, toch, ze zagen daar naar uit. Maria in elk geval wel, en Jozef ook. Zo werd het ons als kinderen voorgesteld. Ik weet niet of men dat zo nog vertelt, maar dat weet ik niet. Kan ik niet zeggen. Maar dat is correct. Alleen hebben we het dan over het gelovig overblijfsel. En dat er zulke waren, blijkt bijvoorbeeld ook uit Johannes hoofdstuk 1. Waar achter elkaar enige mensen tot de Heer Jezus gebracht worden. Met de mededeling, dat is degene waarvan gesproken is. Dat is degene die God beloofd heeft. Nou ja, Nathanael en noem maar op. Hè. We hebben gevonden degene waarvan Mozes en de wet gesproken hebben enzovoorts. Precies. Nou ja, daar was het wachten op. Het was het wachten op het einde van het oude verbond en dus de verlossing van de heerschappij van de wet. En Jonathan is daar een uitbeelding van. Daarmee, ik zal het anders zeggen, noem eens iemand dan die leefde onder de wet en die uitzag naar, nou ja, moet ik meteen zeggen, de vreugde die hem voorgesteld was, dan heb ik het voorgezegd natuurlijk. De Heer Jezus zelf dus, hè. Noem eens iemand die hoorde tot het gelovig overblijfsel. De Heer Jezus zelf. Uiteraard, en in de eerste plaats. Nou, daar is Jonathan een uitbeelding van. Van de Heer Jezus in zijn leven, een situatie onder de wet. En ik citeer weer, sorry dat ik het uit het hoofd doe, maar ja, ik ga er zo vaak naartoe. Ik citeer weer Galaten, inmiddels is het een bladzijde verder, een halve bladzijde verder. Galaten hoofdstuk 4. In de volheid destijds heeft God zijn zoon uitgezonden of gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, onder het nieuwe verbond wel te verstaan. Dat laatste. Maar de Heer Jezus leefde onder de wet, heeft daar de consequenties ook van gedragen. Nou ja, heeft daar ook gebruik van gemaakt. Nou ja, bijvoorbeeld van het recht tot lossing. Dat is een wettisch beginsel. Heeft er gebruik van gemaakt. Heeft er de consequenties van gedragen. Hij werd dus der wet gedood, heet dat. Dat was trouwens ook gelaten, maar inmiddels weer terug. Hoofdstuk 3 was dat, geloof ik. Heeft er de consequenties van gedragen. Maar daardoor is hij de middelaar geworden van dat nieuwe verbond dat beloofd was. Hè? In dat alles in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, zoals dat heet. Maar zo vinden we de Heer Jezus bij gelegenheid dus uitgebeeld. In dit geval in de persoon van Jonathan. David is feitelijk een beeld van de Messias zelf. Dat mag niet moeilijk zijn, want daar zijn natuurlijk nogal wat schriftplaatsen voor. En hier wordt het soms moeilijk, omdat wij geneigd zijn ook met symboliek, bijbelse symboliek, oppervlakkig om te gaan. En daar waarschuw ik regelmatig voor. Dit is niet een oppervlakkig iets. Hè. Het is niet zo simpel om te zeggen, nou ja, Jonathan is een beeld van de Heer Jezus. Van wie zou David nou een beeld zijn? Dat moet dan iemand anders wezen. Toch? Zo simpel is het niet. Jonathan is een uitbeelding van de Heer Jezus als onderworpen aan, ondergeschikt aan de wet. David is een uitbeelding van de Messias, de Heer Jezus Christus, degene die geroepen is tot het koningschap. En dat zijn twee verschillende dingen die in belangrijke mate elkaar ook niet verdragen. En daarna kunnen we er natuurlijk over discussiëren. Maar ja, er staan geen camera's bij. Dus ja, hoe zouden we nou over de Bijbel moeten discussiëren? Dat gaat lastig zonder camera's en microfoons, dat weet u, hè? Maar goed. Het gaat om verschillende functies van de Heer Jezus. En de discussie zal dan gaan over, ja, maar de Heer Jezus in zijn leven onder de wet wordt toch ook genoemd, gij zoon van David? En de opgewekte uit de dood is toch ook niemand anders dan Jezus, Jezus van Nazareth? Enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar het gaat om twee verschillende functies. En ik stel daar ogenblikkelijk tegenover dat er bij gelegenheid de Joden de Heer Jezus wilden nemen en hem koning maken. Daar was hij als zoon van David toch toegeroepen, ook van Gods wegen. En wat staat er? Dat Jezus niet wilde en weggaande verborg hij zich van hen, of woorden van die strekking. Waarom? Dan zou hij koning moeten zijn onder de wet. En onder de wet zou hij geen. Hij zou wel koning zijn, maar niet onder de wet. Die moest eerst beëindigd worden. En daarna werd hij gepredikt als de koning, maar toen bliefden ze hem niet. Want ze hielden vast, Jodendom als zodanig officieel, hield vast aan de wet. Dat belemmerde hen om te komen tot aanvaarding van de van God gestelde, aangewezen, verordineerde koning. Want die zou dat zijn niet onder de wet, namelijk onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Onder de genade zelfs. Zie, het zijn twee dingen die elkaar niet verdroegen. En de laatste illustratie daarvan vindt u in de kruisiging van de Heer Jezus. En ik bedoel niet maar de kruisiging zelf, maar ik bedoel echte illustratie. Dat wil zeggen, hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd. En de doornen zijn een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Daarom begint het verhaal van de geschiedenis van de wet. Die eindigt met een doornenkroon, maar het begint met een. Het begint met doornbos. Hij begint met een brandende braamstruik. We hebben er een braamstruik van gemaakt. Want brandende braamstruik, dat bekt zo lekker, hè? Een doornstruik, wat het maar was. Maar die doornstruik is een beeld van de wet. En hij was een vuur. Oordeel namelijk, wet oordeelt. Maar goed. Je vindt het, er is nog een gelijkenis over trouwens. Die staat in Richteren. 9 of zo, of was het 6? Weet ik zo gauw niet, hè? De bomen gingen ineens heen. Dat zie je anders ook alleen maar in films. De bomen gingen heen. Ik vind het prachtig hoe het er staat. Helemaal geweldig. De bomen gingen eens heen om een koning uit te zoeken of zoiets, hè, onder elkaar. Maar toen moest uiteindelijk de doornstruik worden. En die bleek erg brandgevaarlijk te zijn, stond er. Staat erbij allemaal. Kun je beter niet hebben, die doornstruik als koning. Maar die maar even terzijde. Het illustreert maar hoe deze dingen elkaar niet verdragen. Het een is de situatie onder de wet. Het andere is de heerlijkheid die Christus was voorgesteld, maar die gerealiseerd zou worden niet onder de wet, maar pas daarna. En dat is de situatie die je hier ook vindt. Saul is nog aan de macht. Jonathan loopt hier rond. Die heeft wel wat met David, maar David is degene die koning zou worden. En als je het mij vraagt, Jonathan wist dat. En het zou zelfs in zijn plaats zijn, min of meer. Hè? Ik heb het nooit nagekeken, de hoeveelste zoon was Jonathan van Saul, weet jij dat? Weet ik uit mijn hoofd ook niet. Maar in elk geval volstaat het om vast te stellen dat Jonathan minstens een aangewezen opvolger zou zijn van Saul. Maar David zou het worden. Zie? En vandaar dat die twee één zijn, want Jezus en Christus zijn één, zoals Jonathan en David één zijn. Jonathan betekent door Jehovah gegeven. Nou, van Nathan, hè. Geven, door Jehovah gegeven. Dat gaat ook inderdaad over de wet. Van Saul zou je het ook nog kunnen zeggen. Van God gegeven. Hij wordt zelfs ook genoemd, hè. De gezalfde des Heren en dat soort uitspraken. Maar Jonathan is een uitbeelding van het gelovig overblijfsel onder de wet in het algemeen en meer specifiek dus van de Heere Jezus zelf. En dat gelovig overblijfsel identificeert zich met de Messias, met Christus. En dat is wat uitgebeeld wordt, uiteraard, in deze mededeling. Beminde hem als zijn ziel, alsof hij het zelf was, betekent dat in de praktijk. Want het zelf is het eigen, en het eigen is het ego, en het ego is de ziel, en zo verder. Dat is het einde van vers 1. In vers 2 staat overigens er tussendoor dat David verbleef aan het hof bij Saul. Dan ging hij terug naar zijn vader en maakte deel uit van de hofhouding dus. En vers 3 zegt Jonathan nu en David maakten een verbond. Dat wil zeggen, zij werden als het ware één, want dat is wat verbond betekent. Hè? Wederzijdse verbinding. Terwijl hij hem lief had als zijn ziel, de herhaling van uit vers 1 is dat. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Waarbij op voorhand dus door Jonathan erkend wordt dat David de troonopvolger zou zijn. Want dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. En wat Jezus betreft, wel, hij zou zijn identiteit bewaren, maar hij zou eerst de Christus moeten worden. En in die situatie pas zou hij de opvolger zijn van de wet, dat wil zeggen van Mozes. Dan wel, hij zou de middelaar worden van een nieuw verbond, uiteraard. En daarom heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht en terwille van de vreugde die hem voorgesteld was. En is inderdaad, zegt Hebreeën 12 vers 2, is inderdaad gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of hoe het er maar precies staat. En dat is een steeds terugkerend thema. In het Oude Testament in het algemeen, in de psalmen nog meer. En natuurlijk in bij de evangelisten. Dat wil zeggen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Bij Johannes is dat nog het moeilijkste, moet ik eerlijk zeggen, omdat in Johannes nogal eens uitspraken staan die zo zonder meer uitspraken zijn vanuit de situatie die wij inmiddels kennen, de Nieuwtestamentische situatie. En soms onderscheiden we dat niet en denken dat er uitspraken zijn over de dagen van de Heer Jezus nog voor zijn kruisiging, terwijl dat niet het geval is. En dus worden daar de dingen wel erg, ik zou zeggen door elkaar gegooid, maar dat bedoel ik uiteraard niet, hè. Wij gooien het door elkaar, maar wij zouden begrijpen dat het inderdaad achteraf geschreven is. Nou ja. Ik laat het dan maar bij. Als u het niet begrijpt, dan laat het maar zitten. Hebben we het ooit wel weer een keer over. Maar eerst die twee. U weet, het loopt met Jonathan slecht af. Hij wordt uiteindelijk gedood. Hij komt om, net als Saul, in de strijd. Maar ja, het liep met Jezus ook slecht af. Hij kwam om, met de hele wet, in de strijd. En hoe het toen verder ging, ja, daar bestaat altijd een discussie over, dat weet u toch. Stond de Heer Jezus wel op uit de dood? Gelooft men dat echt? Ja. Ja. Nou ja. Waarom houdt men dan vast aan wat daarvoor was? Aan de wet? En hoe komt het dan dat heel de buitenwereld, zij die buiten zijn heet het, denkt dat christendom bepaald wordt door wet? In het algemeen en die van Mozes in het bijzonder. Dat berust dan toch wel op een zeer fundamenteel misverstand, mag ik wel zeggen. Ja, maar goed, men wil dus ook vasthouden aan de wet. En daarom wil men Christus niet. Niet echt. Dat is zo. Nou ja. En in plaats daarvan gaan we discussiëren over de zeven schepjesdagen. Ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Mag ik niet zeggen. Want het is natuurlijk echt ook niet grappig. En ik bedoel het ook eigenlijk niet zo. Maar als je er afstand van neemt, is het komisch, hè? Toch of niet? Er wordt gediscussieerd over volstrekt academische zaken. Volstrekt van geen belang. In verhouding tot wat wel van belang is. En daar gaat men aan voorbij. En bovendien, dat is helemaal taboe, hè? Maar ja. Doe maar. We hebben het er nog wel eens over. Volgende schriftgedeelte. Vanaf vers 5, want dan krijg je weer een stukje, hè? Vers 5. David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk. Ik vind het een mooi woord in het Nederlands. Of het grondtekst dekt, dat weet ik nooit. Maar voorzichtiglijk wil zeggen dat men vooruitkijkt. En regeren is vooruitzien. Bovendien, iemand zegt, maar het had moeten zijn verstandiglijk. Dan zeg ik, ja, dat is precies hetzelfde, want als men verstandig is, kijkt men ook vooruit. Want anders loop je tegen de lantaarnpaal op, hè? Nee, zuster, dat zal ik u nou eens vertellen. Wij hadden, het was geen Bouvier, maar het leek erop. Het heette een Briard, heel chic. Briard. Mijn ouders, mijn moeder eigenlijk. Een Briard. Dat is een soort Bouvier, maar dan, nou ja. Met dat haar voor de ogen, weet u wel. Het was in de tijd van de Beatles, dus dat viel niemand op. Maar die, van die, ja, haar voor de ogen. En dan liet ik die hond uit en dan hoefde nog niet aan de lijn. En dan renden wij door de straat en dan knalde dat beest, pam, zo tegen een lantaarnpaal op. Hè. Ja, en dan zei ik, die haren moeten eraf voor zijn ogen. En dan zei mijn moeder, ja, maar dat mag niet, want dat hoort niet bij het ras, hè. Dat hoort, beest moet door zo'n gordijntje kijken. Zo'n soort boerka droege beest eigenlijk, helemaal in het zwart. Ja, maar goed. En dan, bam!
De boksen weer uitgekomen.
Verschrikkelijk. En die hond was al zo zenuwachtig. Dat heb je met rashonden. Ze zijn verschrikkelijk zenuwachtig beesten. Maar ik vond het heel tragisch altijd. Maar. Ik weet niet, misschien had hij ook wel twee luie ogen, hoor. Maar als je verstandig bent, kijk je vooruit. Precies. Nou, voorzichtiglijk, dan weet u dat ook. Voorzichtiglijk. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk, David. En Saul zette hem over de krijgslieden. Waarschijnlijk niet over allemaal, want daar was Abner voor, weet u nog. En Jonathan leidde ook op zijn minst een divisie of een peloton, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Saul zette hem over de krijgslieden en hij was aangenaam in de ogen des ganzen volks en ook in de ogen der knechten van Saul. Ze mochten hem graag, ze vonden het een aardige man. Hij heette ook zo trouwens, hè, David. De beminnelijke. Mooi, hè? Daar was ik niet opgekomen. De geliefde. Maar dat is het, ja. De beminnelijke. Mooi woord, ja. En Doetje.
Nee.
Heb ik wel wat verteld, toch? Of niet? Een Doetje. Doet. Een Doetje komt van David. Ik sta van afgeleid. Het Engelse dude, trouwens ook, hè? D-U-D-E. Dude.
Dude, ja. Positief,
nee. Hè? Jawel, is wel positief.
Ja, dude is positief.
Ja. Was een beetje een onbenullige knaap. Hey, dude. Hey, joh. Dude, ja. Een Doetje. Precies. Een lieve jongen. De beminnelijke. Aardige vent. De antichrist heet trouwens ook zo. Nee, die heet niet David, die heet Maitreya. Maar dat is een andere taal voor precies hetzelfde, hoor. De beminnelijke.
Ja, een aardige man.
Boeddha Maitreya, jazeker. Ik wil zeggen dat het een aardige man is. Het valt achteraf tegen. Heb ik begrepen uit de Bijbel. En wat ons betreft, vooraf al, hè.
Ja.
Maar vooruit.
Ja, we hebben voorkennis. Dat mag niet aan
handen. Ja. Ja, vooroordeel is dat. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen. Ik vind het altijd leuk, hè. Dat is allemaal vanzelfsprekend. Wat doen die mensen overdag? Filistijnen. Wat doen de Galliërs overdag? Everzwijnen en Romeinen. Ja. Nou ja. Het geschiedde toen David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en reien, dat wil zeggen zingen en dansen, de koning Saul tegemoet met trommelen, maar ja, daar moet je toch wat muziek en ritme bij hebben, hè? Met trommelen, met vreugde en muziekinstrumenten, en de vrouwen spelende antwoorden en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dat maar hebben de vertalers enigszins overdreven, want er staat natuurlijk gewoon en. Zoals altijd, hè. Maar niettemin, het gaat om die tegenstelling. Althans, Saul steekt het, hè. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zei: ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben zij 1.000 gegeven. De vertalers hebben het weer overdreven en hier ook het woordje maar ingevuld. Maar goed, dat is wat het betekent inderdaad. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Had hij toch een...
Hij
had kunnen weten. Weet u, die uitdrukking, voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn, grijpt feitelijk terug op het einde van het vorige hoofdstuk. Dat probleem waar de historici altijd in vastlopen. En ik heb geprobeerd u dat uit te leggen. De vraag namelijk van Saul aan David: wie ben jij eigenlijk? Of in gewoon Nederlands, en die is misschien makkelijker, wat ben jij er voor een? Want dat was het eigenlijk, de vraag, hè? En het antwoord is natuurlijk, maar dat wordt niet gegeven. Het antwoord is: ik ben de volgende koning. En hier zegt Saul het zelf: voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn, als het zo doorgaat. Want de macht van de koning, ook als het gaat om een, hoe heet dat, om erfrecht, dat wil zeggen een koningschap dat vererfd wordt, de macht is een betrekkelijke, hè. Als het volk het niet wil, gebeurt het toch niet. Dan komt er gewoon een opstand en die koning is ook maar een mannetje. En daar kun je toch redelijk makkelijk van ontdoen, als je dat wil. En als het hele volk dat wil, dan is het zo gebeurd.
Ja, hoor.
Dus de macht hebben, ja, dat is maar een twijfelachtige zaak natuurlijk. Dat weet Saul als koning van Israël. Bij nader inzien, dat wist de hoge priester ook, hè. Nee, niet uit die tijd, maar zou ik eens wat anders lezen? Uit Johannes Evangelie. die hoge priester bedoel ik. In Johannes 12, 11. 11 nog. Lang hoofdstuk. Johannes 11. Vanaf vers 47. De overpriesters en de fariseeën vergaderden de raad. Overpriesters, er schijnt een heleboel misverstand over te zijn, maar overpriesters zijn overpriesters omdat ze zitting hebben in de raad. In het Sanhedrin. Het Oude Testament kent in het algemeen niet iets als overpriesters of niet iets als overpriesters. Het Nieuwe Testament wel, maar dat zijn de priesters die zitting hebben in de Raad van 70, in het Sanhedrin. En de overpriesters en de fariseeën vergaderen de raad, wil gewoon zeggen, die overpriesters die zitting hadden in de raad en bovendien behoren tot de secte der fariseeën, de partij der fariseeën, het is één categorie, hè. Zijn er niet twee overpriesters en fariseeën? Het zijn fariseïstische overpriesters. Of overpriesters, sorry. Het zijn fariseïstische overpriesters. De overpriesters, de orthodoxen namelijk. Want ik weet wel dat wij dikwijls denken dat het gevaar komt van de Sadduceeën, van de vrijzinnigen. Maar ik moet u zeggen dat ik het meest beducht ben voor de fariseeën. Voor de zogenaamd orthodoxen. Want die zijn wat
Preciezer.
Ja, die zijn wat preciezer. Die anderen zijn rekkelijk, wou je zeggen, of niet? Ja, oké. Okay. Rekkelijk. Kent u dat woord nog? De rekkelijken en de preciezen, heet je. De preciezen, die zijn wat stugger, wat onbuigzamer, die fariseeën. Die zijn gevaarlijk. Ben ik echt. Die anderen, die geven wel mee. Doe maar. De overpriesters dan, de fariseeën, vergaderden de raad, het Sanhedrin, en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem, want hier komt de probleemstelling in het kort, indien wij hem al zo laten, geworden staat erachter. Ze denken zeker dat wij Duitsers zijn, nou ja, geworden. Indien wij hem alzo laten, met rust laten, oké, indien wij hem alzo laten geworden, oké. Zij zullen alle in hem geloven, hun vertrouwen op hem stellen, en de Romeinen zullen komen en wegnemen onze positie, onze plaats, onze positie, als Joodse Hoge Raad namelijk. Als het Joodse volk namelijk geen vertrouwen stelt, want ik heb het woord geloven maar even verwisseld voor vertrouwen, dat is hetzelfde en het is iets makkelijker te begrijpen. Als het Joodse volk zijn vertrouwen zou stellen op de Heer Jezus in plaats van op het Sanhedrin, dan sturen de Romeinen, die uiteindelijk de macht in handen hebben, dat Sanhedrin gewoon naar huis, want het is alleen maar lastig. Ze hadden nu het Sanhedrin nodig, omdat die in de praktijk macht konden uitoefenen over het volk, omdat het volk vertrouwen stelde in het Sanhedrin. Terecht of ten onrechte doet er niet toe. Maar als ze in plaats daarvan zouden vertrouwen op Jezus, zeggen deze overpriesters, zijn we onze positie kwijt. Dan hangt onze politieke carrière aan een zijden draadje. Dan hangt ons het zwaard van Damocles, ze heeft anders dan Goliath, boven het hoofd. En dan kunnen wij het wel vergeten. Hoe moet het dan met ons pensioen? En de bonus, en de eindejaarsuitkering. Bonus wou me niet te binnen schieten. Eindejaarsuitkering. Goed, u hebt het begrepen, broeder. Nou, wat zullen wij doen? Ze zullen wegnemen onze plaats en dan hebben wij geen volk meer. Dan is het ons volk niet meer, toch? Dus wat doen we daaraan? En dan één uit hen, K. Javas, die dezelfde jaars hoge priester was. Het schijnt dat ze dat bij Toerbeur deden toen, in die dagen, voor zover wij weten. Annas en Caiaphas. Caiaphas was de schoonzoon van Annas. Dat is bekend uit de Joodse, laten we zeggen, geschiedschrijving. Maar die man zat het Sanhedrin voor, om zo te zeggen. Als hoge priester. Zij, jullie begrijpen ook niks. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Vers 53. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Ze wisten alleen nog niet hoe. Dat is het. Nou ja, en dan sla ik weer terug naar 1 Samuel 18. En dan vinden we min of meer dezelfde situatie. Saul namelijk ziet het al zitten, ziet de bui al hangen. Als dat zo doorgaat, het volk vertrouwt op David. David heeft goodwill, bestaat er ook een Nederlands woord voor. Heeft goodwill bij het volk. Als het zo doorgaat, neemt hij de troon ook nog over. Voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En dus, vers 9, en Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. Dat is ongeveer het laatste vers dat we zojuist in Johannes 11 lazen. Van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Zie? Want die wet, in de heerschappij van de wet, moet in stand gehouden worden. Coût que coût. We waren toch in het Frans even bezig. Hè? Koste wat het kost, die kan ik vertalen. Dat is makkelijker. Van die dag af en voortaan. En dan komt er zo'n andere dag, vers 10. En het geschiedde des andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. Daar hebben we het eerder over gehad. Die wordt hier niet geïntroduceerd, die boze geest Gods. Want boze geest des heren over Saul hebben we het al eerder over gehad. En ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat nou eenmaal waar men onder de wet leeft, men de prooi wordt van de God deze eeuw, de overste deze wereld en zijn personeel. En dat God dat ook inderdaad laat gebeuren. Sterker nog, in de toekomst stuurt hij er zelfs een, hè? Actief. Nou, 1. Nee. Nou ja. In de toekomst stuurt hij hen een kracht der dwaling. Kracht der dwaling. Johannes noemt, dat is 2 Thessalonicenzen 2. Johannes noemt dat de antichrist of ook eventueel de geest van de antichrist. Over een poosje, dan gaan wij hier weg. En dan stuurt de heer de duivel en zijn personeel hier naar beneden op aarde. Willen ze mij niet? Dan hebben ze een poosje deze. Willen ze de waarheid niet, stuur ik hem de vader der leugen. En dan komen de meesters der wijsheid. Die term heb ik niet uitgevonden, die bestaat al decennia. Ik weet niet hoe lang, heel lang al. Ja. Dan komen de meesters der wijsheid, maar het zijn de leugenaars. Hè. En die komen de wereld regeren. Niet dat het veel verandering brengt, denk ik wel eens. Misschien ook wel, hoor. Want de wereld wordt toch al wel geregeerd door de leugen. Dan hangt het van aan elkaar. Dat is nou eenmaal zo. Kan het ook niet helpen. Bemoei me er verder ook niet mee. Maar zo werkt dat, hè. En er was al aangekondigd dat als men de Messias niet zou aanvaarden, dat men dan extra zwaar onder de wet zou komen en daarmee onder de macht van Satan, want die bedient zich van de wet. Wet is religie en noem eens iemand die religieus is.
De duivel.
De duivel. Wat gaat het dan? En dat is dus ook inderdaad wat er gebeurt. Dat is ook waar wij tegenaan lopen. Wij persoonlijk ook lopen daar tegenaan. Het riskant is als wij dat woord van God afwijzen. Dan wel de werking van de geest afwijzen. Dan wel de geest uitblussen. De geest tegenstaan. Of wat dan ook. Dan moet u niet denken dat het daarbij blijft. Want naarmate men dat doet, maakt een ander zich van ons meester. Dat is wat er gebeurt. En als ik zeg God staat daar toe, dan blijf ik aan de veilige kant. Nou ja, moet ik 1 Korinthe 5 citeren? Daar staat dat, daar gaat het over kennelijk een broeder, want er staat erbij. Eentje die, laten we zeggen, die niet helemaal spoort als u mij vraagt. Maar Paulus zegt, ik heb besloten de zulke over te geven aan Satan. Over te geven aan Satan, is dat niet een sterke term? Ja, dat is een hele sterke term, maar zo werkt het in de praktijk. Als men de Heer niet wil dienen, ook als gelovige niet, dan wordt men meer dan ooit een dienaar van Satan. Dat is wat er gebeurt.
Hij wordt wel gered, hij is wel zalig.
Dat zeg ik. Het is een broeder, dat staat er ook bij ook. Hij zelf zal behouden worden. Maar volgens de woorden van 1 Korinthe 3 dan, hè? Toch al zo als door vuur staat er dan bij. Maar het is riskant, ja. Nou ja, dan hebben we nog Hymenaeus en Alexander. Wat is het, 1 Timotheus? Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Dat is gewoon het werk van de duivel. In en door gelovigen, hoor. Wis en waarachtig wel. Dat is wat er gebeurt. Als men de waarheid afwijst, wel wordt men in de wereld thuis en onder de macht van degene die de overste is deze wereld enzovoorts. Zo is dat geregeld nog een keer.
Is het ook gelijk aan de oproep van Jeremia dat hij zich moet neergeven onder de koning Nebukadnezar? Hij beveelt het voor zich onder Nebukadnezar neer te geven.
Ja.
Ze moeten gewoon in een opdracht komen, ze moeten zich neergeven onder hem.
Ja.
Wordt heel vreemd, hij daardoor oproept. Maar
hij kan het
allemaal blazen.
Ja, 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 ja. Voelt een nederig zijn in elk geval. Maar goed, het is een vast Bijbels beginsel. Bovendien, ik kan nog een ander voorbeeld geven. Toen het evangelie gepredikt werd, in de dagen van Handelingen, wat waren de grootste vijanden van het evangelie?
De Joden.
De orthodoxe Joden. Ben je meteen aan het eind van het idee dat dat het gelovige overblijfsel onder de Joden zou zijn. Sommigen beweren dat. Die denken dat die orthodoxe Joden, die staan nog het dichtst bij ons. Nee, die staan het verst van ons af. Die hangen de leugen aan. Zelfs als ze de Mosaïsche wet trouw zouden zijn, dan nog hangen ze de leugen aan. Want de leugen is dat men onder de wet zou leven, onder Mozes. En het is niet zo, God heeft ons ervan verlost. Maar God heeft toch die wet zelf gegeven? Ja, en hij heeft ons er zelf ook van verlost. Wie zou het anders hebben moeten doen? Dat is het nou juist. En als men dan toch daaraan vasthoudt, ja, dan, ja. Dan volgt men de leugen. Paulus zegt, als ik zou prediken dat men het gelovige onder de wet moet leven, stel ik mijzelf tot een overtreder van de wet, want het is zelfs in strijd met de wet. Als je dood bent, dan ben je niet meer onder de wet. En als één voor alle gestorven is, en alle zijn dus gestorven, dan zijn alle niet onder de wet. Niet alleen gelovigen niet, ongelovigen ook niet. Dat is Bijbels. Gedaan maar eens anders. Als je daar niet uit kunt komen, moet je je ook niet bemoeien met 7 scheppingsdagen uit Genesis zijn. Maar goed, die vertel ik zaterdag wel. Laat maar zitten. Het geschiedde des anderendaags, want we hadden het er al uitgebreid over gehad, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profiteerde midden in het huis. Weet u ook langzamerhand, dat woord profiteren wordt ook gebruikt voor degene die bezeten worden door een demon, dan heet het ook profiteren. Als ze zich gaan gedragen buiten hun eigen besturingssysteem om, zal ik maar zeggen. Hè? Onder een vreemde macht die overeenkomt, dat heet ook profiteren. Hij profiteerde midden in het huis. Hij had een toeval. Of een aanval, of hoe je zo'n ding maar noemt, hè. En David speelde op snarenspel. Daar hebben we het ook over gehad, dat is muziektherapie. Nee, muziek heeft een belangrijke functie, zeker wel. David speelde op snarenspel met zijn hand. Dat heb ik u eerder uitgelegd, hè. Dit is een beeld van de werken tot eer van God. Snarenspel. Het woord staat voor tokkelen met de hand, heb ik je allemaal uitgelegd. Doen we nou niet meer. Hij speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Dat wil zeggen, dat deed hij dagelijks, want je moet dagelijks oefenen, heet dat, hè. Ja. En Saul had ook wat in zijn hand, maar dat was niet een harp, maar een spies, staat er. Heb je het verschil tussen wet en genade, hè? De wet heeft een spies, en genade heeft een harp. Ik meen het. Genade is tot eer van God, want dat is wat het uiteindelijk uitbeeldt. Goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En de wet is een bediening des doods. Een spies. En Saul schoot de spies en zei: ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. Einde van weer een pericoop. In de eerste plaats het woord tweemaal. Ja, ik kan niet zeggen dat het echt verkeerd vertaald is, maar het is zeker niet de eerste keus. Want dan had het ook wel driemaal kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn menigmaal. En je kan het ook vertalen met deze maal. Deze keer. Kortom, het heeft iets te maken met maal of keer. Het is het Hebreeuwse ta'am. Als er twee keer zou staan, stond het dus.
Tam-tam.
Tam-tam. Precies. Nou, tam, dat is wat het is. En slag, namelijk. Tom-tom, tam-tam. Dat is gewoon Nederlands. Ja, ik ben serieus. Ik zeg het verkeerd, dus het is niet. Ik zeg het verkeerd, sorry. Het is niet een T, maar een P aan het begin. Pam, pam is het. Pa-am, pam. Maar dat is hetzelfde. Wat is een handpalm in het Frans ook alweer?
Pom.
Huh?
Pom.
Pom. Ja, P-A-U-M. Men heeft mij verteld dat je het Hebreeuwse woord ook zo moet uitspreken. Maar het staat niet zo in mijn boek. Er staat pa-am. Maar het had pa-um moeten zijn volgens... weet ik veel. Hier staat hij geloof ik. Paum. Pom. P-A-U-M. Dus precies het Franse woord voor de hand. Palm. Maar die L in onze taal hoort er ook helemaal niet in. Die heeft er zich later ingedrongen. Het is pam. De hand waarmee men slaat. En als men muziek voorzingt, doet men ook pom, 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 pom. Enzovoorts. Dat is het, dus het is de slag. Nou, daar hebben we te lang genoeg bij stilgestaan, denk ik. Wat is Jeu de Paume? Ken je die ook? Jeu de
Paume.
Hè? Nee, dat is Jeu de Paume. Je zit in de middel. Nee, Jeu de Paume, dat is het kaatsspel. Of een kaatsbaan kan het ook nog zijn. Het kaatsen, daar sla je ook de bal, hè?
Hè? Met de hand.
Met de hand. Kijk, dat bedoel ik. Zie. Het is wel Hebreeuws, maar ja, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Hè? Het wordt trouwens ook uit het Hebreeuws vertaald met aanbeeld trouwens. Hoor. Waarop men slaat, namelijk. Dus deze slag, vertaal het dan met slag, waarom niet? Je went er wel aan, hè? David wendde zich deze slag van zijn aangezicht af. Of er nog andere slagen waren, andere keren, andere malen, ja, dat weten wij niet. Nou ja, we weten het wel, er komt er nog een. Dat is een hoofdstuk verder, als ik me goed herinner. Waar het maar was. Ja, dat is 19 vers 10. Maar het is niet zo dat er hier dus in hoofdstuk 18 staat dat het tweemaal was. Maar hij wendde zich af. De Joodse verklaring is trouwens dat het zou betekenen, hij wendde zich af, maar dat was een beetje toeval. Onwillekeurig. Hij boog zich onder het spelen enzovoort. En toen ging die spies precies langs hem heen. Dat is, maar ja, Misschien wel. Misschien wel. Ja, dat is een Joodse verklaring. Maar die hebben de neiging om het altijd een beetje mooier te maken. Hè? Zo van de Heer zorgde daarvoor toen. En nou zal ik dat niet tegenspreken. Maar dat staat er nou ook weer niet. Hè? In ieder geval, de spies miste. Dat moest natuurlijk wel, want de Heer had gezegd dat David koning zou worden. Dus, en hoe het dan komt, wij weten het dikwijls ook niet waarom de dingen in ons leven gaan zoals ze gaan. Soms hebben we daar zelf de hand in, soms ook niet. En of de Heer er de hand in heeft, weten wij niet. Weten wij niet, want wij weten dat wij als gelovigen dingen verkeerd kunnen doen. Toch? Dat kan dus. Dus dan kun je niet meteen zeggen dat de Heer het verkeerd gedaan heeft. Zou ik tenminste niet zeggen. En als het dan een keer goed gaat, om dan meteen te zeggen, maar dat heeft de Heer geregeld. Ja, dat weet ik dus net zo min dan. Hè? Wij weten alleen dat de Heer alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat is het dan.
Daar moeten we mee doen.
Daar moeten we het mee doen en voor de rest weten we het niet. En als het goed gaat, mag je er de Heer dankbaar voor zijn. Ook. Dan, ja. Want dan staat er dat de Heer het gebruiken zal ten goede. Als je tenminste hem lief hebt. Hem dient. We hebben ons daar geen zorgen over te maken. Dat zijn volstrekt theoretische zaken. En wij kunnen daar geen uitspraken over doen. Het heeft ook geen enkele zin. En als we er ons mee bezighouden, dan houden we ons dus bezig met de vraag in hoeverre wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En daar is een eenvoudig antwoord op. Voor de volle 100% zijn wij er zelf verantwoordelijk voor. Want we staan in de vrijheid, dus moeten we het zelf doen.
Ja.
Nou ja, in zijn kracht. In afhankelijkheid van hem en in het vertrouwen dat hij alle dingen zal doen medewerken ten goede. Daarom wentelen wij onze wegen op de Heere en hij zal het maken. Moeilijker is hij niet. Sommige onderwerpen zijn heel makkelijk hoor. Als je tenminste bereid bent ze te aanvaarden. En zo was het met die 7 scheppingsdagen dus ook. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Staat gewoon in de Bijbel, hoe dat zit. Hè? Maar ja, als je het er niet mee eens bent of het onwenselijk vindt, ja, dan krijg je dus. Dan moet je wat anders bedenken en dan krijg je dus problemen. Hm? Discussies enzovoorts. Maar goed, hoe dan ook, mogen duidelijk zijn dat uit deze verse blijkt de grote vijandschap van Saul tegen David. En ook dat bij gelegenheid Saul, laten we zeggen, verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat wil zeggen onvoorspelbaar. Hij weet niet wat er gebeurt, je weet alleen dat de duivel er zich ook mee bezighoudt. En dat is tot in onze dagen uiteraard zo. Hè? Dat was zo in oud-testamentische tijd, was in de dagen van de Heer Jezus. Want niet alleen wilden ze hem koning maken, bij de andere gelegenheid wilden ze hem van de hoogte afduwen. Hem stenigen om hem vermoorden. En dat is wat ze met de apostelen ook in de praktijk gedaan hebben, met de meesten. Toch, die vijandschap is er nou eenmaal. En ja, zo is de situatie. Dat is de vijandschap tussen, laten we zeggen, de wet, dat in de praktijk religie, kan niet schelen welke overigens. De vijandschap tussen religie en daarmee menselijke traditie en overlevering enerzijds. En geloof in het woord van God anderzijds. Maar geloof overwint, dat zie je hier ook. Hè. We hadden het over de palm van de hand, hè. Palm. Maar de Engelsen zeggen palm. Die spreken de L ook niet uit, maar die hoort er niet in eigenlijk. Hè. De Engelsen spreken hem ook niet uit. Palm. Die L is de verlenging van de A eigenlijk. Maar ja, toch maar. Heeft er niks mee te maken. We gaan weer verder. Er staat in vers 12. Dat staat in vers 12. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Dat hebben we eerder gelezen, hetzelfde, hè? Dat de geest van de Heer was op David en van Saul was hij geweken. Dat was in 16 vers 14 bijvoorbeeld. Het wordt hier herhaald. En dan daarom, vers 13, deed hem Saul van zich weg en zette hem zich tot een overste van 1000. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Nog meer dus, hè. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Vijandschap van Saul, die alleen maar groter wordt als hij ziet welke kwaliteiten David heeft. Uiteraard, want dat maakt hem des te gevaarlijker voor hem. Maar goed, dat thema hadden we zojuist ook al. En hebben wij besproken. Het zal ook duidelijk zijn dat Saul David aanstelt in een militaire functie. Een nogal gevaarlijke functie, om zo te zeggen. In de hoop dat hij dat de Filistijnen zouden doen wat hij niet durfde doen, of althans niet geregeld kon krijgen. En dat staat ook in het volgende gedeelte trouwens. Van David specifiek wordt vermeld dat hij zich voorzichtiglijk gedroeg op al zijn wegen. Die uitdrukking, die zouden we eigenlijk ook moeten kennen. Wij komen hem ongeveer zo tegen in Jesaja, waar het een uitspraak is over de Heer Jezus. In Jesaja 52, vers 13, waar staat: ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. En daarna, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Mijn knecht zal verstandelijk handelen. Jesaja 52, vers 13. Dat is net voor Jesaja 53, weet u wel. Een bekende hoofdstuk. Hij zal verstandelijk handelen. En in het Nieuwe Testament lezen wij over hem, dat wil zeggen over de Heer Jezus, in Lucas 2... aan het eind van het hoofdstuk, in Lucas 2, vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ja, dat is precies wat we in 1 Samuel dus lezen over David, hoewel we dat ook hadden kunnen lezen eerder al over Samuel, hè? Samuel zelf. Die daar natuurlijk ook op een of andere wijze een uitbeelding van is. Verder lezen we dat soort zaken over bijvoorbeeld Mozes. Misschien niet in Genesis, maar dan toch in Handelingen 7. Dat Mozes onderwezen werd in alle wijsheid der Egyptenaren enzovoorts. Dat wil zeggen, Mozes wordt ons ook gepresenteerd als een wijs man. Maar dat geldt voor heel wat figuren in de Bijbel die dan gewoonlijk ook meteen een type zijn van de Heer Jezus Christus. In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat betekende inderdaad dat hij zich wist te gedragen. Zo staat het er ook. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen in Samuel 18 vers 14... Dat wil zeggen, dat is praktische wijsheid. De wijsheid met betrekking tot het praktische leven. Maar het hangt natuurlijk samen met zijn positie en de loopbaan die hij zou lopen. In het bijzonder geldt dat natuurlijk voor de Heer Jezus. Die na menselijke maatstaven het niet zo verstandig heeft aangepakt, hebben mensen mij verteld. Want dat hoor je altijd, hè. Ongelovigen weten dat altijd precies te vertellen. Het was wel een aardige man, maar hij heeft het wel verkeerd gedaan, hè? Zijn ideeën waren goed, maar heeft het verkeerd aangepakt. Welke ideeën dat waren, weten ze nooit te vertellen. En dat hij het verkeerd heeft aangepakt, ja, hij werd gedood. Dan heeft hij het verkeerd aangepakt, is het idee. Maar dat is een beetje kortzichtig natuurlijk, hè. Mijn Bijbel zegt, hij heeft die loopbaan gelopen om de vreugde die hem werd voorgesteld en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dan heeft hij het dus goed aangepakt, om zo te zeggen. En de loopbaan van heel wat Bijbelse figuren komt daarmee overeen. Dat wil zeggen, trouw aan God en zijn woord. En het wordt inderdaad beloond. En voor zover dat niet gebeurde, zal het nog gebeuren. Dus algemene Bijbelse boodschap uiteraard. In elk geval, we vinden trouwens nog zo'n figuur, hè? Dat is Daniel. Ook een die alles wist, bij wijze van spreken. Een wijs man. Maar ja, hij is dan ook een type van de Messias, uiteraard. Daar ga ik niet verder op in. Ga terug naar 1 Samuel 18, vers 16 nog. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Dat is toch een beetje merkwaardig, vers eerlijk gezegd. Gans Israël en Juda had David lief. Voelt u daar niks aan op?
Nee,
het is de, ze zijn omgekeerd. Voor de hand lag Juda en Israël. Want Juda is één stam uit Israël en wel die van David zelf. En toen David uiteindelijk koning werd, werd hij ook inderdaad koning eerst over Juda. En toen pas, maar dat was 7 jaar later, dan wel 7,5 jaar later, toen pas over heel Israël. En hier staat het andersom. Israël en Juda. En dat is wel aardig, want in het volgende schriftgedeelte is ook sprake van een omwisseling. Maar die heb u nog niet gelezen, dus vooruit, hè. Dat is die van vers 17, volgende vers. Je kunt vers 16 dus beschouwen als een soort bruggetje naar wat er nu komt, hè. Dat noemt men een brug, ja. Derhalve zeide Saul tot David: zie, mijn grootste dochter Merab zal ik u tot vrouw geven, alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des heren, enzovoorts. En u weet wat er gebeurt, toch, of niet? Vers 19, het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zal, zo is zij aan Adriel, de Meholathiet. Hij kwam met Abel Mehola waarschijnlijk, zo heet die plaats. Meholathiet ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. En aan het einde van vers 27, toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. Dat wil zeggen, Saul had 2 dochters. Dat hebben we gelezen al in hoofdstuk 14. Dat was in vers 49, het einde van het vers. De namen zijn er 2 dochteren waren deze. De naam der eerstgeborene was Merab en de naam der kleinste Michal. Hebben jullie dat nog? En David zou Merab tot vrouw krijgen. Dat werd het niet, het werd de jongste. Ja, dat weet ik niet, ik heb het al weggeslagen. Ja, vers 49 van hoofdstuk 14. Ja. Dus de 2 zussen worden verwisseld. Noem nog zo'n voorbeeld. Leuk is dat, hè? Leuk is dat. U weet wel, schrift met schrift vergelijken. Dat is wat Peter zegt dat je moet doen. Dus we vergelijken het een met Jacob. Die zou Lea krijgen. Nee, die zou Rachel krijgen. En ziet, het was Lea. Dat is de bekende spreuk in mijn familie. Ja, hè? En ziet, het was Lea. Mijn vader vroeg mijn moeder ten huwelijk, toen ze nog niet mijn moeder was, overigens, dat u er niks verkeerd van denkt. Maar zij zei ja en daarna vroeg hij hoe ze heette. Echt waar. En ziet, het was Lea. Nou ja. En hij heette Jacob, zoals u weet. Dus vooruit. Maar waar het over gaat is natuurlijk, de dames werden verwisseld. Nou was dat in het geval van Jacob niet helemaal ongebruikelijk of onverwacht, moet ik u zeggen. Want Jacob zelf was natuurlijk ook al verwisseld met zijn broer Esau. En zijn vader, dan wel hun vader, Isaac, was ook al verwisseld met zijn broer Ismaël. En hun vader, Abraham, was ook al verwisseld. Het is iets minder bekend, maar ik moet ook nadenken, want daar schieten me de namen niet te binnen. Maar hij was verwisseld met Nahor. En Haran was overleden, het waren er daar drie. En dan ga je nog verder terug, dan krijg je nog Peleg en, hoe heet die andere, zonen van Heber waren verwisseld. En dan kwam je nog verder terug bij Sem en Jafet, die waren verwisseld. En helemaal verder terug bij Kain en Set, en die waren verwisseld, want die andere was overleden. En, verder terug kunnen wij niet, in ieder geval. Hè? Nou ja, Adam werd ook verwisseld trouwens. Hè? Voor de tweede Adam, broeder. We konden nog verder terug. Ja, min of meer. Ik bedoel, het is tamelijk gebruikelijk in de Bijbel onder het motto: vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. En dat is hier uiteraard ook aan de orde. Met alle aspecten van dien. En zo is het ook inderdaad met dat nieuwe verbond. Waarbij David uiteraard een beeld is van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar in zeker opzicht vond bij het aanbreken van het nieuwe verbond ook verwisseling plaats. Want had Juda moeten zijn, maar het werd Jozef. En die mag u wat mij betreft dus nu ook weer vergeten, want die ga ik toch niet uitleggen. En vul ik daarvoor in de plaats in. Het had Juda moeten zijn, het Joodse volk, maar het werd de gemeente. Dat is dan hoe het in de praktijk uitpakte. Maar zo is dat gegaan. En dat is ongetwijfeld wat hier ook uitgebeeld wordt. Hè? Verwisseling van die twee. Bovendien staat hier ook, min of meer, letterlijk. Want er staat in vers 16, doch gans Israël en Juda al David lief. En die volgorde is omgekeerd. In gedachten ben ik, heel ergens anders nu, in gedachten ben ik in Handelingen 15, dat is het hoofdstuk waar de apostelen samen met de gemeente Jeruzalem vergaderd waren om te spreken over de lastige kwestie dat weliswaar het evangelie gepredikt werd aan de Joden, maar dat heidenen tot geloof kwamen, zelfs in betrekkelijk grote aantallen. En toen was daar de discussie omtrent de vraag of misschien niet die heidenen dan toch eerst onder de wet gebracht moesten worden. En toen zei Petrus, nou hij zei eerst, dat is mijn afdeling, want daar ben ik verantwoordelijk voor dat het zo gegaan is. Zei hij, ge weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En daarna zei hij, en wij gelovigen uit de Joden geloven dat wij door de genade Gods en niet door de wet van Mozes moeten zalig worden, gelijk als ook zij, gelijk als ook de heidenen. Hij zegt, de heidenen zijn de norm, niet de Joden. En toen kwam Jacobus, en die zei, en dat was zo'n beetje de man daar in Jeruzalem, hè? Jacobus, die zei, Simeon, mannen, broeders, hoort mij, Simeon heeft verhaald, en hij zei niet Petrus, hij zei, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om een volk aan te nemen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. De verwijzing is, als u het mij vraagt, naar Lucas 2. Sorry, waren we net ook, maar weer naar Lucas 2. En het is niet eens kerstfeest. De verwijzing was naar de Simeon uit Lucas. Ik zei 2, is dat zo? Ja, Lucas 2. Waar Simeon zei, en dat was dus inderdaad niet Petrus, waar Simeon zei in vers 29... Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, uw zaligheid, uw zaligmaker. Hè? Nou ja, het was nog een baby in zijn armen, maar vooruit. En dan, uw zaligheid, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Daar is niks mee mis, dat klopt. Maar dan, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En als u niks opvalt, moet ik u zeggen, nou, er viel Jozef en zijn moeder wel wat op. In het volgende vers. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Waarom dan? Want dit is toch gewoon oud-testamentische profetie, waarvan wij op de christelijke, dan wel gereformeerde lagere school leerden dat zij uitzagen naar de komst van de Messias. U weet wel, dan ziet ik verkondig uw grote blijdschap en al dat soort dingen. Waarom verwonderen ze zich nu ineens? Dat was heel eenvoudig dus, uiteindelijk, als je het één keer weet. De volgorde waarin het staat. En dat is het commentaar van Jacobus. Dat was, die was toen nog niet geboren trouwens, maar het scheelde niet veel, denk ik. Hè? De broer, was de broer? De broeder des Heren, die Jacobus is dat. Dus die zal het van zijn moeder gehoord hebben, wat Simeon gezegd heeft. Misschien hebben ze wel aantekeningen van gemaakt. In het familiearchief. Hebben jullie dat ook, een familiearchief? Nee? Oh. Nou, laat maar zitten. Een licht tot verlichting der heidenen en tot de heerlijkheid van die volk Israël. En Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald dat God eerst de heidenen bezocht heeft. En daarna pas sprak hij over het herstel van de hut van David en wat het me wezen mag. Zie? En dat is toch eigenaar, dat is een afwijking van de normale volgorde. Ik moet u eerlijk zeggen, de normale volgorde wordt inderdaad gehanteerd. Dat wil zeggen, zal toegepast worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Want als we de profetieën kennen, weten wij dat in de toekomst eerst het Joodse volk tot geloof zal komen. En daarna Israël, dat wil zeggen daarna de 10 stammen. Want het Joodse volk is niet heel Israël, dat weet u, hè? Nou ja, de Joden zelf weten dat in ieder geval, dus laten we het daar maar bij houden dan, hè? Toch? Nee, die 10 stammen, ook volgens de Bijbelse profetie, die spelen pas weer een rol in de wederkomst van Christus. Dan zullen de 10 en de 2 samengevoegd worden, zal weer 1 volk zijn. Implicerend dat dat dus in het verleden nog niet gebeurd is, zeg ik voor alle duidelijkheid even bij. Dan krijg je dus eerst het Joodse volk, dat is tot aan het eind van de 70ste week. Daarna ook de bekering van wat er van de 10 stammen van Israël over is. Ja, veel of weinig doet er nou niet toe. Maar dat komt daarna pas. En van daaruit gaat het naar de volkeren, want een deputatie van alle 12 stammen van Israël, namelijk 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël, dat zijn er bij elkaar ongeveer 144.000, tamelijk precies, zal het evangelie prediken aan de volkeren. En zo staat het letterlijk dus in Openbaring 7. Zie. Dus dat is de volgorde. Eerst Juda, dan Israël, dat wil zeggen Jozef of hoe je die maar noemt, en daarna de heidenen. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar reken je vanaf de eerste komst van Christus, en waarom ook niet, dan krijg je de rollen omgedraaid. Dan krijg je namelijk eerst de heidenen en dan Juda, en meer specifiek onder die heidenen eerst Israël. Of wat er van over is en wat niet meer zo heet trouwens. Maar eerst de 10 stammen en dan pas de 2 stammen van Israël. En door dat verschijnsel krijgt dat eerst geboorterecht van de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen van Jozef, inderdaad betekenis. En dat is vervulling van Bijbelse profetie. Alleen dat dat deel uitmaakt van de verborgenheid, dan wel de verborgenheden, dat moet ook duidelijk zijn. En dat is de reden waarom het over het algemeen bepaald niet zo nadrukkelijk in de Bijbel staat. Maar het staat er wel. En als u het mij vraagt, hier ook. Want dit is dezelfde omkering die we later in Lucas 2 tegenkomen. En die door Jacobus wordt aangehaald weer in Handelingen 15. En daar beperk ik me dan maar toe, want er zijn natuurlijk nog veel meer schriftgedeelten. Eigenlijk, waren wij? In Johannes 11 waren we toch vanavond? Ja, Johannes 11. Doe maar. Beperk me vanavond tot Lucas 2 en Johannes 11. Hoe vindt u die? Dat is tenminste te noteren, hè? Goed. Johannes 11. Want daar lazen wij over de heer Kajafas. Die zei: het is beter dat één mens sterft voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat, vers 50. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij. Want zelfs ongelovigen profeteren wel eens. Profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Daar zei hij, in welke zin en met welke consequentie. Ja, dat wist Kajafas niet. Maar de woorden die hij sprak, passen precies. Daar gaat het maar om. Punt is niet of hij het wist, punt is of de Heer het wist. Zeg ik altijd, hè. En dan staat er bovendien dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk. Welk volk?
De Joden.
Ja, het Joodse volk met het Sanhedrin en Jeruzalem. Niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Ja. Met andere woorden, dat slaat op de 10 stammen van Israël in elk geval. Als hoge priester het heeft over dat volk, zegt Johannes erbij hier, die het opschrijft. Ja, dat gaat maar niet over de 2, het gaat over ook die andere 10. Trouwens, als Paulus het er later over heeft, zegt hij hetzelfde. Hè? Hij heeft het over de 12 geslachten van Israël. Bis en waarachtig wel. Op zijn minst suggererend, en als u het mij vraagt, implicerend, dat hij wist wie en waar zij waren. Maar laat maar buiten beschouwing verder. En dan, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Dat hebben we ook al gelezen. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. In 1 Samuel 18 vers 9 was dat. En dan nog verder, want daar gaat het maar om. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En tot vandaag weten we niet welke stad dat is en waar hij lag. Hoewel ik een keer een atlas gezien heb waar dan toch een plaatsje Ephraim op staat. Maar dat is geen goede atlas. Want wij weten het niet. Echt niet. Ja, men zegt, er moet dan ongeveer daar wel gelegen hebben. Dus daar is een stip op de kaart. En Ephraim, vooruit dan maar. Maar het is niet zo, wij weten dat niet. Maar het is wel leuk wat hier staat. Hij wandelde niet meer vrijelijk bij de Joden, want de Joden zochten hem te doden, althans de Joodse leidslieden, en dus officieel het Joodse volk. En dus verscheen hij niet meer in het openbaar, staat hier, onder het Joodse volk. Maar hij verkeerde ergens in de woestijn. Buiten de legerplaats, om zo te zeggen. Maar dat was in een plaats die genoemd wordt Ephraim. Niet meer Juda, maar Ephraim. Dat is hetzelfde als niet meer bij de 2, maar bij de 10. Schrift met schrift vergelijken. En het is illustratief voor onze bedeling. De Joden zijn vijandig, zijn ongelovig, maar waar is de Heer? Nou ja, bij de woestijn, buiten de legerplaats. Hoe heet het daar? Ephraim, maar ik ken nog wel een paar namen natuurlijk. Maar het lijkt me toch tamelijk illustratief, hè? Nou goed. Ik sla maar weer gauw weg en ga terug naar 1 Samuel 18. We waren in vers 16. Doch gans Israël en Juda had David lief. Dat wil zeggen, de voorkeur gaat hieruit naar de 10 in plaats van de 2. Begrijp je me niet verkeerd? Het rijk was niet verdeeld in 10 en 2. Maar er was wel een verschil tussen 11 en 1. Hè? Dat wil zeggen, de stammen van Israël enerzijds en de andere kant die ene stam, namelijk van Jozef. Namelijk van David. Dat is Juda. En later krijg je dus ook dat als David koning wordt, is het eerst over Juda, wissen we achter wel, en pas 7,5 jaar later over de andere stammen. En zo zal het zijn in de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen is het net andersom. De voorkeur ligt niet bij Juda, maar ligt bij Jozef, bij Ephraim, bij de 10 stammen van Israël, enzovoorts. En die verwisseling, nou ja, dat is wat ook uitgedrukt wordt in die twee dochters. Niet dat je dat uit de namen van die twee dochters kunt opmaken, maar het is gewoon de herhaling van het oude beginsel dat wij uit het boek Genesis al kennen. Diezelfde verwisseling die zich herhaalt. Want zo zou dat gaan met de Messias. Hè? Een bediening onder de Joden, maar het resultaat is een gemeente uit de heidenen. En de Joden hebben zich daar maar bij aan te passen eventueel. En dat is wat Petrus zegt, en ook Jacobus natuurlijk, in Handelingen 15. Belangrijk genoeg. Wij moeten het hierbij laten, mensen, want het is echt de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de opening van uw woord. Wij danken u dat wij mogen doen wat Petrus zei, schrift met schrift vergelijken. En zien hoe consistent, hoe samenhangend uw woord is. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid ons aan dat woord kunnen en mogen onderwerpen. Omdat we leren zien hoe betrouwbaar het is. En hoe betrouwbaar dat woord is dat u ons gegeven hebt. En hoe betrouwbaar u bent. Dat u ook bij machten bent om niet alleen deze beloften te doen, maar ook bij machten bent om ze te vervullen. Wij danken u dat we daaruit ook mogen leven, dag in dag uit. Ons mogen verlaten op dit eeuwig blijvende woord in plaats van op die vergankelijke opvattingen van de mensheid. En onze zekerheid mogen halen uit wat u ons zwart op wit hebt nagelaten, hetgeen gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u te mogen weten dat we met hem verbonden zijn en geworden zijn tot eerstelingen van een nieuwe schepping en daarmee tot erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Het zijn dingen, Vader, die wij niet bedacht hebben, maar die u ons geopenbaard hebt in uw woord en waarvan u ons deelgenoot gemaakt hebt uit de rijkdom van uw genade. En daarom vragen we u, geeft u ons al wat wij nodig hebben om daaruit te leven en om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Niet omdat wij dat verdienen, ook niet omdat wij dat nodig vinden, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord. Wees u dan ons nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen.